Welkom bij een nieuwe aflevering van Make the Call, waarin Paul en ik als hoofdredactioneel team van Quote in samenwerking met De McKellen praten met jonge, succesvolle self-made ondernemers over de manier waarop ze hun bedrijf hebben opgebouwd en hoe ze omgaan met de dilemma's die ze op hun zakelijke pad tegenkomen. Vandaag voor de microfoon Kemal Tas. Hij begon ooit op een zolderkamer, maar heeft inmiddels een omzet van meer dan 20 miljoen. Welkom Kemal.
Dankjewel.
We begrepen dat we geen glas whisky voor jou in moesten schenken. Paul en ik proosten erop.
We nemen er nog
cheers.
Een, Tom.
En dat kon natuurlijk, omdat ik kijk over mijn rechterschouder. Dan zie ik een mooie witte Porsche Panamera staan. Die je volgens mij net nog gepoetst hebt. Hij ziet er zo mooi uit.
Nou, hij is altijd wel schoon.
Oh, is heel goed. Terecht ook, inderdaad. Was het altijd al een jongensdroom om een Porsche te kopen, zodra het kon?
Nou, dit is mijn tweede. Ik had hiervoor een Cayenne, ook een GTS.
Ja.
En het was in ieder geval... Nee, het is niet mijn droomauto. Dat is een Lamborghini.
Ja.
En die gaat er ook wel komen. Maar nu eventjes even zakelijk houden. Want ik vind Porsche wel zakelijk. Dus die houden we wel eventjes...
Iets beschaafd.
En welke Lambo staat op je verlanglijstje?
Ik had hiervoor dus een Cayenne. Ja. Een SUV. Dus dat vond ik wel fijn. Een hoge grote auto. En ik ben wel gecharmeerd van de Urus.
Van de Urus. Yes.
Dus dat gaat een mooi worden.
Lekker.
Ja.
Mooi.
Ja.
En kun je daar dan zonder moeite mee naar de zakelijke afspraken? Of denk je van nou, ik parkeer hem toch even om de hoek?
Nee, daar neem ik wel gewoon de Panamera voor.
Nou ja, toch de instapper.
Iets beschaafder. Hey, Kemal, voordat het tot Porsches, Lamborghinis ging, was het natuurlijk allemaal... was je gewoon nog een jongen, je ging studeren. Vertel iets over je achtergrond.
Klopt, ik heb de opleiding bedrijfskundige informatica gedaan. Daarvoor HAVO. Ik heb niet echt veel nagedacht over een opleiding. Mijn ouders, of tenminste mijn broers, die deden ook informatica. Dus ik kwam echt van het informatica-familie af. En voor mij was de keuze snel gemaakt. En na mijn opleiding ben ik gelijk aan de slag gegaan als IT'er eigenlijk. Bij toen nog Fortis, inmiddels ASF-verzekeringen. Mm-hmm. Heb ik 5 jaar gewerkt. En daarna ben ik nog 3 jaar in loondienst geweest bij de ING. Ook bij de business intelligence tak. Dus analyses maken, advies geven aan management teams en adviseren. En dat was echt mijn loopbaan in loondienst.
Ja, daar kun je makkelijk je pensioen bij halen, hè? Bij een bank als de ING. Waar ging het mis?
Ja, dat was ook de reden waarom ik... Dus toen mijn huis had gekocht, ik kreeg toch niet lekkere hypotheekkorting. Ik weet niet of het nog tegenwoordig bestaat, maar ja, dat was wel een makkelijke keuze om een eigen huis te kopen.
Ja.
En dat was toen ook de stap voor mij om op mezelf te gaan.
Want tegelijkertijd, hè, je gaat er hard doorheen. Bij ING las ik, toen begon het ondernemersbloed een beetje te kriebelen. Hè. Je wilde ook wat gaan handelen.
Nou, voordat ik al bij ING was, had ik het laatste jaar bij ASR had ik toen dus mijn huis gekocht. En natuurlijk bij een huis kopen zit er inrichting in. En ik had mijn huis een beetje gepimpt met die coole sfeerverlichting, zoals je ziet. In mijn woonkamer en in de keuken. En dat had ik gewoon gedeeld met mijn familie, vrienden en omgeving. En toen kreeg ik hele leuke reacties erop. En toen dacht ik van, dit is misschien wel interessant om handel te drijven. En toen ging een lampje branden, letterlijk. En zo ben ik begonnen. Maar ik heb niet besloten om volledig erop te gaan focussen. Dus te stoppen met mijn loondienst en volledig voor het ondernemerschap te gaan. Achteraf had ik dat misschien wel moeten doen. Tenminste, misschien zeker wel moeten doen. Maar ik wou nog even nog bij ING aan de slag om daar nog organisatorische ervaring op te doen. Mm-hmm. En bij hun in de keuken te kijken. Want ING stond altijd op de hoog op de werkgeverlijsten. En ik vond dat een interessante werkgever om
ja, dus je had het daar eigenlijk prima naar je zin. En toch kroop dat bloed waar het niet gaan kon.
Ja, kijk, ik had natuurlijk de eerste 3 jaar van mijn eigen onderneming. En een fulltime baan. En nog een onderneming met mensen in dienst. En nog een miljoenen omzet. En het was op een gegeven moment best wel moeilijk om op 2 dingen focus te houden. Mm-hmm. En, dus half-half was best wel zonde. Want op een gegeven moment groeide het aardig. En ik had er best wel moeite om dat te combineren. En ik kreeg veel meer energie en passie van mijn ondernemer, of van mijn onderneming.
Mm-hmm.
En toen heb ik gewoon wel besloten om volledig voor mijn eigen bedrijf te kiezen.
Want je hebt het nu over een miljoen omzet terwijl je nog in loondienst zat. Dat klinkt alsof het heel erg snel gegaan is. Is dat ook zo?
Ja, mijn eerste jaar van mijn onderneming had ik 8 ton omzet. Zonder enige ervaring, ondernemerschap ervaring. Of in ieder geval affiniteit met ledverlichting, weet je. Dat is voor mij iets nieuws. En in één keer had ik wel 8 ton omzet. En voor een jonge gast als ik toen ik 27 was.
Dat is midden 20.
Ja.
En hoe kreeg je dat voor elkaar? Want je bent niet de enige verkoper van lampen, zal ik maar zeggen. Hoe spring je eruit?
Toen ik natuurlijk begon, er waren al heel veel aanbieders van verlichting online. Dus ik was zeker niet de eerste. Maar ik zag dat het best wel niet helemaal transparant was. En de prijzen waren best wel hoge marges. En dat waren toch wel bedrijven die voornamelijk ook offline sterk waren. Maar online nog niet erg. Dus ik zag daar wel kansen in om transparantie te creëren. En ook gewoon scherpe prijzen, niet echt hoge marges of gewoon ook duidelijke informatie voor de klanten. Want voor mij was ledverlichting ook best wel onbekend terrein. Dus ik moest het zo eenvoudig mogelijk naar de klanten brengen. Weet je, heel begrijpelijk maken voor de klanten. Dus ik was heel goed met informatievoorziening. Ik heb YouTube gebruikt, filmpjes uitgelegd. Want ja, ik merkte al van er wordt niet zoveel gelezen. Ja. En een video en goede foto's, dat zegt veel meer. Dus ik heb gewoon een video ingeschakeld om dingen uit te leggen, te laten zien. En daardoor heb ik wel het verschil gemaakt met de des.
Hoe kwam je in contact met leveranciers? Keek je gewoon op de dozen van de verlichting die je net voor jouw nieuwe huis gekocht had? Of hoe leerde je hun kennen?
Nee, de verlichting zelf had ik gewoon via eBay besteld. Maar ik had wel affiniteit met het zoeken naar leveranciers. Ik kon natuurlijk wel kiezen om bestaande verlichting te verkopen van bestaande merken. Maar ik heb bewust gekozen om echt op toe te gaan naar degene die het produceert. Dus echt verre Azië. Dus ik ben gewoon helemaal blind erin gegaan. En gewoon op zoek gegaan naar partijen die deze producten verkochten. En de eerste leveranciers, dat waren niet echt leveranciers. Het waren meer echt tussenhandelaren. En naarmate de tijd vorderde, was ik toch wel op zoek naar echt de bron. En ben ik ook gewoon echt die kant op gevlogen en naar beurzen gegaan. En echt met grote fabrikanten in contact gekomen.
Ik probeer me daar toch een voorstelling van te maken. Want je hebt een baan bij de bank. Dat is volgens mij gewoon fulltime. Dus je stapt 's ochtends met je brooddoosje de deur uit om naar je werk te gaan. En dan kom je 's middags of aan het eind van de dag weer terug. Normale mensen zijn dan heel erg moe. En jij besluit dan nog eventjes wat websites te gaan tunen en je personeel aan te sturen.
Ja.
Heb je geen behoefte aan slaap soms?
Ja, omdat het natuurlijk wel een passie is. En je krijgt energie van dat het steeds groeit. Weet je. Het is iets heel kleins, maar het wordt steeds groter. En het krijgt meer houvast en meer inhoud. En daar krijg je gewoon heel veel energie van. En ik kon gewoon urenlang doorgaan. Want weet je, ik bedoel, overdag kon ik er niet mee bezig gaan. Dus in de avond ging je gewoon keihard knallen. Websites in elkaar zetten. Websites producten toevoegen. Categorie toevoegen. Ik deed zelf de AdWords. Dat de advertenties fine-tunen, marketing.
Ja.
En op een gegeven moment, dan heeft dat weer tijd nodig om het te verwerken. En dat kon ik dan zeg maar, overdag kon ik dat even laten verwerken.
Ja.
En dan ging ik in de avond weer verder, elke dag.
Onvoorstelbaar. En, ja. En je was dus nog in loondienst, terwijl je zelf ook al mensen in loondienst had.
Klopt.
Ja, dat is best wel een raar spagaat, toch? Uitzonderlijk in elk geval.
Dus achteraf gezien moest ik natuurlijk veel eerder de besluit nemen om gewoon volledig voor mijn eigen bedrijf te kiezen. Want het heeft 3 jaar geduurd voordat ik tot ik die stap heb genomen. Als ik die stap eerder had genomen, dan was ik gewoon veel verder dan waar ik nu sta. Mm-hmm. Het is toch wel. Een voordeel die ik had is omdat ik mensen om me heen had verzameld toen al. Die best wel dingen zelfstandig konden uitvoeren en ook verantwoordelijkheid hadden. Kon ik ook operationeel dingen aan hun overlaten, zodat ze de hele toko wel zelfstandig konden runnen. Dus ik heb toen best wel veel vrijheid en ruimte gegeven aan mensen om me heen. Achteraf heeft dat wel slecht uitgepakt. Maar ik kon dat toen wel gewoon zo zijn gang laten.
En waarom heeft dat slecht uitgepakt?
Ja, twee van mijn eerste medewerkers waren gewoon mensen om me heen. Familie, vrienden die ik dus vertrouwde. En die heb ik gewoon heel veel ruimte gegeven. En ook gewoon heel veel inkijk in mijn bedrijf. Mm-hmm. En die hebben allebei wel achter mijn rug om echt geprobeerd. Tenminste, eentje heeft het geprobeerd. Die andere is het wel gelukt. Om toch hetzelfde ook op te zetten voor hunzelf.
Ja.
En één is er nu ook wel nog steeds in de markt. Die is met een partij verder in samenwerking gegaan. Mm-hmm. Die ik had afgeslagen. Omdat ik vond de kwaliteit niet goed genoeg. Maar er is ook een markt voor lage kwaliteit producten. Met lage prijzen. En dat heeft hij wel uitgevoerd. En dat vond ik toch wel een vertrouwensbreuk, weet je.
Ja, dat snap ik. Ik heb
wel heel veel ruimte gegeven. Mm-hmm. En heel veel geleerd. En echt was echt gewoon echt zo op mijn rechterhand eigenlijk. Waar ik heel veel vertrouwen in heb gegeven. En dat is voor mij wel een les geweest. Want toen had ik ook niet echt contracten waarin stond concurrentiebeding of relatiebeding. Ja. Of de hele flow aan iemand overlaten van begin tot eind, zeg maar, van leveranciers en dat soort dingen. En dat
kwam het dan ook omdat je nog niet fulltime in dienst ermee, of niet fulltime mee bezig was? Dat ze juist in die fase ook achter jouw rug om een beetje zelf konden handelen en het uit konden dokteren?
Ja, ik denk dat het in ieder geval was, zeg maar, omdat ze natuurlijk dachten van we runnen deze ook al. Net zo goed, kan ik het net zo goed zelf doen.
We hebben hem al niet nodig.
Dat zou ik denk ik ook wel gedacht hebben als ik zo'n mentaliteit zou hebben. Weet je? Dan denk ik van ik kan net zo goed alleen doen. Waarom werk ik eigenlijk voor Kemal? Weet je? Ik kan het net zo goed zelf gaan doen.
Ja, het is natuurlijk snoeihard. Ben jij zelf ook hard in zaken?
Absoluut, ja. Nee, ik ben, tenminste in mijn onderneming ben ik heel veel eisend. Ik word natuurlijk ook wel zo gezien in mijn bedrijf door mijn collega's. Is het nooit tevreden, altijd kritiek en alleen maar zeuren. Maar in onze markt moet je gewoon keihard gaan werken. Want als je stil blijft staan of je innoveert niet, je verbetert niet. Ja, komt zo iemand je wel gewoon rechts en links inhalen. En het is gegaan.
Veel ondernemers vinden dat toch moeilijk, hè? Om onaardig te zijn tegen hun personeel. Terwijl jij zegt, eigenlijk is het nodig om ervoor te zorgen dat je concurrentie op achterstand zet. En vind jij het niet lastig om soms de rol van de boeman op je te nemen?
Ik probeer wel met. Kijk, ik ben een ondernemer. Op een gegeven moment ben je een werkgever en ben je de kapitein. En word je gezien als voorbeeld. En moet je ook natuurlijk de boel managen. Maar ik weet van mezelf, ik ben geen manager. Dus ik ben niet degene die. Tenminste, daar haal ik ook geen passie uit om te vergaderen en mensen te coachen en aan te sturen. Ik ben gewoon een keiharde ondernemer. Ik hou van inkopen en een markt vinden en verkopen. En dat is mijn passie. Dus ik probeer ook mensen om me heen te verzamelen die het leuk vinden om te managen en te coachen. En die mogen dan heel leuk en aardig doen.
Dat is
ik werk gewoon met KPI's en cijfers. Ik wil gewoon keiharde cijfers zien en gewoon groei zien. Als ik onder de 25% groei, denk ik van wat gaat er mis?
We staan stil. Wat ik wel een mooi verhaal vind, een heleboel grote ondernemers worden natuurlijk toch ook groot met een portie bluff. Dat kan jou ook niet worden ontzegd. Want ik heb begrepen dat je op een gegeven moment begon te adverteren met spullen die je eigenlijk nog niet eens in huis had. Hè?
Nee, klopt. Grappig is, toevallig vorige week las ik een boek. Ik lees nu heel veel managementboeken en leiderschapboeken om mezelf te ontwikkelen. Mm-hmm. Was een boek over werkweek van 4 uur. Mm-hmm. En ik lees de samenvatting en daarin stond van je hoeft in principe niet iets gelijk groots aan te pakken en groot in te kopen als je een idee hebt. Of een voorraad aantal van duizenden euro's. Begin gewoon met advertenties plaatsen voordat je al het product hebt. Dit is herkenbaar. Dat heb ik zelf ook gedaan. Want ik ben natuurlijk ook gewoon begonnen met advertenties plaatsen op Marktplaats zonder dat ik het product had. Yeah. Puur om te kijken of er animo voor was voor het product. En toen ik dus die bestellingen kreeg van de klant, dat zei ik van het is keihard gegaan en de boel is uitverkocht. Maar ik zet je op een reservelijst en ik kom bij je terug. En zo had ik al mijn eerste orders binnen. Zonder dat ik eigenlijk een bedrijf was, want ik had geen KWK. Ik had ook geen hele bedrijfsplan. Voor mij was het puur een project, hobby eigenlijk.
Fake it till you make it.
Wat was nou het moment dat je dacht van ik ga nu toch die baan bij de bank opzeggen?
Ja, op een gegeven moment werd het best wel veel. En ik had dus 40 uur een contract bij ING. Mm-hmm. En natuurlijk gewoon 60 uur voor mijn eigen. Ja, dat was best wel intensief, weet je. En ik merkte van, het werd steeds groter. Ik had toen volgens mij een omzet van 3 miljoen euro of zo. En dacht ik van, wow, dit is best wel een dingetje, weet je. Met een, ik had een salaris volgens mij tussen de 3 en 4.000 euro bij ING. Dacht van, wow, ja, weet je, hier ga ik het niet mee maken. Dus, ja. En dat ga je dat wikken en wegen. En dan natuurlijk was de keuze snel gemaakt. Omdat ik veel meer potentie zag in mijn eigen bedrijf. En het ging, ja, ik groeide toen met 100%, 150%. In de grootste groei volgens mij 200%. Dacht ik van, wow, dit is gewoon, ja.
Durfde je die stap dan eerst niet te maken, omdat het toch een sprong in het diepe was? Of?
Nou, ik vond het eigenlijk wel een beetje leuk om aan de zijkant te kijken hoe het bedrijf groeide eigenlijk. Door mijn personeel dacht ik van, oké, ja, dat gaat wel lekker. Maar ik merkte toen ik er meer tijd voor nam in mijn eigen bedrijf, dat de groei veel sneller ging. Dus omdat ik meer focus had, ging de groei veel sneller. Dus toen van, hey, kijk, ik moet gewoon meer aandacht aan mijn bedrijf geven, want het groeit wel, maar het kan nog harder als ik er gewoon volledig voor ga. En toen ik dat besefte en toevallig ging ING ook reorganiseren, zei ik, geef mij maar die zak met geld dan.
Het viel allemaal samen.
Het viel wel samen, want ik kon zeg maar trainingen doen bij de ING over online marketing en zoekmachine tips. En dat heb ik gewoon allemaal gewoon gedaan op kosten van ING. Heb ik mijn eigen marketing.
Nog even bellen naar het kantoor in China of ze nog wat lokale producenten kennen.
Ja. Nou, slim. En nou heb ik begrepen dat jouw familie en jouw vrienden eigenlijk helemaal niet door hadden hoe hard jij al ging. Hè?
Klopt.
Dat er misschien ook wel sommige mensen waren die zeiden van, ben je gek om je baan op te zeggen? Hou nou vast aan wat je hebt.
Ja, tot eigenlijk afgelopen jaar was ik niet echt bezig om naar de buitenwereld toe te communiceren. Ik was heel erg druk in mijn eigen bedrijf, keihard aan het werken. Weet je, ik was niet echt bezig met de buitenwereld en wat er allemaal om me heen gebeurde. En sinds een jaar ben ik echt bewust van, hey, ik moet dit wel meer naar buiten te communiceren. Om ook gewoon talenten aan te trekken bij mijn bedrijf die echt A-spelers zijn en gewoon ook mijn bedrijf naar het volgende niveau gaan tillen. Die willen gewoon bij een groeiend bedrijf werken die gewoon keihard aan het groeien is. En dat moest ik dus naar buiten toe communiceren. Maar van mezelf was ik niet echt bezig met om me heen dingen te vertellen. Want ik had al natuurlijk daarvoor al iets intern gehad van vrienden om me heen. Ja, die eigenlijk vertrouwen eigenlijk hadden geschaad om ook dit te doen. Dus ik wou daar een beetje ook mezelf een beetje beschermen van. Oké, weet je, ik bedoel, er is zoveel haat eigenlijk om je heen. En je wilt niet dat iemand anders met jouw ideeën ervoor vandoor gaat. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk een beetje beschermen. Maar op een gegeven moment, ja, denk ik van, weet je, who cares, weet je. Ik bedoel, je bent al best wel ver en niemand die dat gaat afpakken.
En merkte je dat mensen anders tegen je aan begonnen te kijken toen ze door hadden hoe succesvol in zaken je bent?
Ja, ik merk dat geld best wel een dingetje is voor veel mensen. Kijk, ik ben zelf niet materialist ingericht. Dus ik vind dat
ook niet zo. Auto's dan.
Ja, ik vind dat wel. Dat is het enige, denk ik. En een paar keer op vakantie en een leuk huisje, dat zit. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment houdt het wel op. Maar ik zie dat om me heen best wel veel focuses daarop. Van continu meer en nooit tevreden en nooit genoeg. En ik merk dat daardoor wel. Mensen een andere kijk op je kunnen hebben. Van hé, kijk hem dan. En ik merkte toch dat daardoor mensen een bepaald idee van je kregen. Ja. Terwijl ze niet door hadden hoe hard je aan het knallen was. Weet je? Ik bedoel, niemand heeft dan door dat je 80, 90 uur per week maakt.
Ja.
Maar ze zien wel de leuke auto's en dat je elke 2 maanden weg bent. Maar de 2 maanden weg was voor mij ook eigenlijk werk. Want ik ben ook op afstand mijn bedrijf aan het runnen. Mezelf aan het ontwikkelen en met al die Chinese partijen aan het praten. Natuurlijk plak ik er wel een vakantie achteraan in de buurt. Maar weet je, ik ben wel.
Als je er toch bent.
Ja, als je toch in de buurt bent, dan ga ik even naar Bali of weet ik veel.
Even lekker uitrusten.
Even lekker uitrusten.
Is dat dan heel zwaar als je daar in China rondloopt en je moet een container vol met ledlampen bestellen voor je eigen collectie?
Ja, tuurlijk, ik werk.
Wat maakt dat moeilijk, uitdagend? Of zorgen dat je de goede collectie krijgt die misschien andere mensen niet hebben?
Nou, je kan wel producten inkopen die, als je net niet scherp bent, dat je zeg maar. Misschien iets op voorraad hebben wat heel lang in je schuur gaat blijven. Ik bedoel, gelukkig hebben we geen dingen die zeg maar uit de mode raken of in ieder geval een houdbaarheidsdatum hebben. Maar toch, je wilt niet dat je cash 2 jaar in de schuur blijft liggen.
Die wil je herinvesteren om te groeien natuurlijk.
De cashflow moet gewoon gaan lopen. Want mijn bedrijf is wel opgebouwd organisch, zeg maar, zonder externe hulp of financiering. Dus ik ben afhankelijk van wat ik verkoop, dus mijn omzet. Dus je wilt producten die gewoon veel worden gevraagd in de markt, grote vraag naar is en een grote afname zullen hebben. Dus ik heb ook een hele continu analyse op mijn assortiment van oké, hoe gaat het, hoe snel gaat het? En dingen die er minder snel gaan, die moeten gewoon eruit. Dus je neemt daar gewoon wel heel veel aandacht in. En ja, als je daar dan bent, ik werk dan meer dan met 10 leveranciers. Mm-hmm. En dan elke keer ga ik dan natuurlijk ook op zoek naar nog een betere fabrikant, nog een betere leveranciers die hun productieproces op orde hebben, geen kinderarbeid hebben, maar ook gewoon goede productielijnen hebben die gewoon snel kunnen leveren, grote hoeveelheid. Want ja, er zijn ook heel veel kleine leveranciers. Ja, dat duurt gewoon heel lang voordat iets klaar is. En die kunnen niet jouw schaal aan. Hoeveel
Even om een goed beeld te hebben. Hoeveel containers bestel je per keer dan?
Ik weet niet hoeveel ze per keer bestellen. Maar ik krijg wel wekelijks 3 containers binnen. Grote containers.
Volle containers. Ja. En groot ook. 40 voet.
Ja, sowieso 40 voet. En nu hebben we heel veel containers daar staan. Die dan, omdat natuurlijk iedereen nu heel erg aan het bestellen is. Vanuit die hoek. Ja, is natuurlijk dringend geblazen om een plekje op de boot te bemachtigen. Dus we zitten nu al een paar weken te wachten tot al die containers deze kant
komen. Ja, staat allemaal op de kade.
Het is allemaal te wachten, ja. Het is allemaal geld.
Ja. Hey, en je zegt van ja, ik wil dat zonder financiering doen. Terwijl ik me voor kan stellen dat één belletje naar de ING je daar binnen helpt. Hè? Je hebt daar nog de goede contacten.
Ja.
Je kan je ook voorstellen dat als je extern wat geld aantrekt, dat je nog sneller kan gaan. Waarom kies je daar niet voor?
Ja. Dat is nu ook waar ik op dit moment mee zit. Want ik groei dan 25% of tussen de 25-30% is het nu inmiddels. Mm. Maar goed, ik wil meer dan 50% groeien. En ik ben wel afhankelijk van mijn eigen cashflow. Ja. En op een gegeven moment moet ik wel even besluiten ergens van oké, ik wil nog harder groeien. En ik weet dat het ook kan. Dan moet ik iemand of aan boord halen of met iemand samenwerken of in ieder geval een financiering aantrekken. Dus op een gegeven moment zal ik wel die besluit moeten nemen. Want zelf groeien, dat gaat wel langzamer, heb ik het idee. Want ik weet dat het heel veel sneller kan. Natuurlijk moet je organisatie dat ook wel aankunnen, weet je, de mensen met wie je werkt. Dus dat begint nu wel weer meer vorm te krijgen.
Je zit er een beetje tegenaan te hikken tegen het moment dat je zegt van nou kom maar door. Ja.
Ik heb nu wel echt harde KPIs gegeven ook aan mijn purchase team. Van oké, dit jaar wil ik meer dan 50% mijn assortiment uitbreiden. Dus jullie moeten ook meer inkopen. En op een gegeven moment gaan ze dan ook wel zeggen tegen mij van oké, dan moet je even meer geld neerletten.
Wat ik wel grappig vind, eigenlijk onderneem je heel voorzichtig. Hè? Dus je bent begonnen in loondienst, die baan heb je lang aangehouden. Je zorgt dat je het allemaal vanuit je eigen cashflow financiert, dus dat je niet afhankelijk bent van externe partijen.
Ja.
Terwijl je tegelijkertijd zo hard gaat dat je denkt van ja, daar moet ook een hoop lef achter zitten.
Ja, ik ben van nature wel iemand die dan goed aan het wegen is. En ik ben echt een denker, weet je. Ik hou goed mijn opties op papier van wat zijn de voordelen en nadelen. En in het verleden heb ik vaak ook grote bedrijven gezien die zijn omgevallen omdat ze dus bijvoorbeeld hun rekening niet konden betalen of zeg maar openstaande dingen hadden. En bijvoorbeeld, ik kom nu ook bijvoorbeeld in omgevingen van quote 500 mensen die dan opeens zeggen, ja, na 20 jaar ben ik eindelijk klaar met de bank, weet je. En ik ben wel blij dat ik zeg maar als ik kan slapen, ben gewoon lekker kan slapen. Want ik heb helemaal geen openstaande schulden, weet je. Alles is al afbetaald. Ik heb een schuur met 4-5 miljoen euro aan spullen die allemaal al zijn betaald. En ja, als morgen geen business meer is, who cares? Ik heb geen issues. Dus ik ben wel iemand die dan goed zijn risico's afbakent. Maar ik neem wel nu steeds meer, probeer nu steeds meer risico's te nemen.
Maar het pad naar die groeiverdubbeling of naar de volgende versnelling, dat is dan wel met investeerders of een.
Ja, kijk, ik praat nu ook met heel veel bedrijven, of tenminste ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht of een investeerder aan boord hebben. En dan ga ik gewoon op zoek bij hen van oké, wat is voor jou, voor jullie de reden geweest om dat te gaan doen, weet je. Voor sommigen is het omdat ze dus niet meer verder kunnen groeien met eigen dingen. Of ze willen uiteindelijk wel even die cash zien, want anders natuurlijk zit in je bedrijf.
Even verzilveren.
In je bedrijf, even verzilveren.
Snap ik.
Ik denk dat mijn voorkeur meer zou zijn voor iets als een samenwerking. Mm-hmm. Of in ieder geval met een e-commerce partij die al daar is, boven de 50 miljoen euro omzet. Die daar al is waar ik wil zijn. Die mij heel veel kan brengen. En ik wil niet zeg maar de sturing weggeven. Ja, maar ik wil nog steeds on board blijven. Want ik praat nu ook met heel veel quote 500 ondernemers die dan op leeftijd zijn. Mm-hmm. En die zeggen ook van, je hebt maar één keer de kans om je bedrijf te verkopen. En ja, dan verkoop je het en dan heb je een zak met geld. En dan?
Ja.
En die spreek ik ook heel veel. En dan denk ik van, ja, ik krijg hier heel veel energie en passie van. Dus ik wil er wel de komende tijd gewoon mee doorgaan.
Mooi. Ja. Nou kan ik me voorstellen, als je vaak in China of anderszins in het Verre Oosten bent, dat je heel veel andere producten tegenkomt waarvan je denkt, van, ja, daar zou in Nederland ook wel een markt voor zijn. Jij blijft stevig die focus houden op de verlichting. Is dat moeilijk?
Ik vind dat de focus wel belangrijk is. Ik heb eigenlijk, dat weten heel veel mensen niet, maar terwijl ik LED verkocht heb ik ook in de tussentijd ook wel kortere onderneming gehad die dus andere producten had verkocht. En had ik wel korte klappers gemaakt, laat ik zo zeggen.
Waarmee dan?
Wat verkocht je?
Bijvoorbeeld die elektrische scooters, bijvoorbeeld die noemen ze hoverboards.
Ja.
Die waren echt een tijdje hot en op een gegeven moment werd het verboden. Maar voordat het verboden werd, gingen ze als warme broodjes over de toonbank heen.
Oh ja, toen werden ze alleen maar aantrekkelijker eigenlijk.
daar heb ik wel heel veel van verkocht en had een goede marges. Maar op een gegeven moment vond de overheid dat niet zo fijn. En toen had ik alles al gelukkig al uitverkocht. Maar ik zie wel kansen en als ik zie van dit kan ik wel eventjes erbij doen. Want ja, het maakt niet uit. Als je het speeltje kent online verkopen, dan maakt het opzetten van iets, een site en een product toevoegen, dat maakt niet zoveel uit of je product A verkoopt of B verkoopt. De markt van LED-verlichting is zo groot dat ik wel mijn focus op LED wil houden. Want ik heb nu zakelijke verlichting en consumentenverlichting. Maar je hebt ook overheidsverlichting, zoals in ieder geval lantaarnpalen, of in ieder geval sportverlichting, of in ieder geval evenementenverlichting. Dus dat is zo, heel, zo breed. Dus ik kan in verlichting aan zich al heel veel gaan uitbreiden. Maar ik blijf de komende tijd mijn focus wel houden op verlichting.
Ja.
Want dat neemt gewoon heel veel tijd in beslag.
Biedt corona ook nog nieuwe kansen? Ik bedoel, iedereen is natuurlijk zijn huis aan het verbouwen.
Ja.
Tegelijkertijd, kantoren, die zullen natuurlijk wat minder snel nieuwe lampjes in bestellen.
Klopt. Ik heb twee klantsegmenten. Dus ik doe en B2C en B2B. Dus zakelijk en consumenten. Ik vond in het begin ook consumententak ook niet echt interessant meer. Omdat het kleinere order waard.
Ging minder snel.
Minder herhaalbestellingen en minder vaak besteld. Alleen door corona zie ik wel natuurlijk dat het zakelijk is natuurlijk minder geworden. Tenminste in mijn geval dan gelijk gebleven. Mm-hmm. Maar consumentenverlichting is zeg maar 50% gestegen voor mij. En dus de orders die maakt het nu heel druk voor mij logistiek. Maar onderaan de streep bleef er wel gewoon evenveel over. Omdat die waardes van consument is natuurlijk
hogere marges,
vergelijkbaar. Ja.
En tot slot, ons viel op dat je ook mentor bent bij NL Groeit. Dus dat je je leent om andere ondernemers verder vooruit te helpen. Waarom doe je dat? Waarom vind je dat belangrijk om daar tijd in te steken?
Nou, natuurlijk in mijn eigen bedrijf ben ik best wel lonely aan de top. Ik doe het in mijn eentje. Ik heb geen partner of iemand met wie ik het samen doe. Dus ik moet dingen zelf uit gaan vogelen. En niet alleen NL Groeit, maar ik zoek gewoon nu de ondernemers gewoon op. Bijvoorbeeld Niels Verweij heb ik gewoon opgezocht. Of iemand Bucks Music. Of in ieder geval bedrijven die al best wel fair zijn. En waar ik heel veel tegen opkijk. Die ga ik gewoon op zoek om te sparren en te kijken hoe zij tegen bepaalde dingen aankijken en hoe zij bepaalde dingen hebben opgelost om veel van te leren en over te nemen. En NL Groeit is ook zo'n organisatie waar bijvoorbeeld Pieter Zwart in zit en Michiel Mulder van Picnic. Ja. En ja, dat zijn toch wel voorbeeldondernemers in onze branche e-commerce. En daar kan ik heel veel van leren.
En tegelijk wil je ook andere jonge jongens
ja, ik heb zelf ook ik ben ook zelf ook mentor. En ik heb zelf toevallig ook een bedrijf die ik dan adviseer. Omdat zij voornamelijk in de offline zitten met overheid en dat soort dingen. En die kan ik weer helpen op het online toneelstuk. Mm-hmm, mm-hmm. Dus daar is een wisselwerking. Dus dat vind ik heel, heel leerzaam.
Ja, hartstikke mooi. Cool. En de allerbelangrijkste les die je beginnend ondernemers meegeeft, wat is dat?
Gewoon doen eigenlijk. Ik zie veel jonge ondernemers die heel veel plannen hebben en ideeën en uitschrijven. Weet je, als je dingen maar op één A4'tje hebt, is dat voldoende. Begin gewoon klein of een kleine stapjes. En uiteindelijk groeit het wel.
Ja. Nou, dat lijkt me een uitstekende les voor iedereen die luistert en zelf op het punt staat om vol voor het ondernemerschap te gaan. Kamal, ontzettend leuk dat je er was. Hartelijk bedankt voor deze nieuwe aflevering van de Make the Call podcast die we maken in samenwerking met de McKellen. Het is een hele serie, dus houd het platform in de gaten. Dan komt de volgende aflevering vanzelf voorbij.